when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland.
En dit is wat er gebeurde in week 29 van het tweede jaar van de oorlog. Nou, om te beginnen met het Oekraïnse offensief. Bij Bakhmut hebben de Oekraïners deze week een stuk terrein gewonnen bij Klishivka. Ja, dat is een dorpje waar echt al maanden om wordt gevochten. Verder een kleine terreinwinst bij Robotyne in het zuiden. En ook heel opvallend een overwinning in Opytne. En dat is een dorp dat ligt op een steenworp afstand van de stad Donetsk. En dat is een grote stad die de Russen sinds 2014 in handen hebben. En ja, daar zitten de Oekraïners dus nu ook heel dichtbij. Het is een beetje voorbarig om dit allemaal een doorbraak te noemen. Dat zie je wel vaak op de social staan, doorbraak. Maar ik vraag me af of dat ook echt zo is. De vraag is zelfs of de Oekraïners wel door de belangrijkste verdedigingslinies heen zijn gekomen. Maar goed, het is nog steeds mogelijk dat de Oekraïners met een doorbraak komen en dat ergens dat Russische front in elkaar klapt. Maar die kans wordt wel echt met de dag kleiner nu. En intussen is het denk ik wel onwaarschijnlijk dat het einde van de oorlog komt dit jaar. Door een of andere shortcut, bijvoorbeeld een succesvol offensief van Oekraïners of implosie van Rusland door bijvoorbeeld nog een muiterij. Dat zie ik allemaal niet meer gebeuren. Dus ik denk dat we ons moeten gaan opmaken voor een lange oorlog. En in zoveel woorden zei president Zelensky dat ook, van Oekraïne natuurlijk, in een interview in The Economist. Daar kom ik zo nog straks op terug. En Rusland lijkt zich ook voor te gaan bereiden op zo'n lange oorlog. Dat blijkt ook vandaag nu Poetin Kim Jong-un ontvangt, de dictator van Noord-Korea. Die ontmoeting is in Vladivostok in het oosten van Rusland op de grens met Noord-Korea. En waarschijnlijk gaan ze het daar hebben over de levering van wapens van Noord-Korea aan Rusland. Om ja, die oorlogsmachine draaiende te houden, vooral op het gebied van artillerie, is Rusland langzaam een achterstand aan het opbouwen ten opzichte van Oekraïne. En ook lijkt Rusland een nieuwe mobilisatiegolf voor te bereiden. Het zou gaan om 420.000 man voor die vleesmolen. Volgende week is daar hopelijk meer over duidelijk. Dan kom ik erop terug. Intussen boekt Oekraïne kleine successen ook. Deze week hebben ze een aantal boorplatforms ingenomen in de Zwarte Zee. Daar zaten radarinstallaties van de Russen op. Ja, een beetje de ogen van de Russen op de Zwarte Zee. En ja, die ogen hebben ze dus nu niet meer. Die boorplatforms hadden de Russen al sinds 2014 in handen en die zijn ze dus nu kwijt. Ook is het militair hoofdkwartier van de Russen in Rostov in het zuiden van Rusland gebombardeerd door de Oekraïners. Ja, dat weet je misschien nog wel. Dat is de stad die korte tijd is bezet door Prigozhin tijdens die maffe muiterij in juni. En verder gaat Rusland natuurlijk gewoon door met die misdadige bombardementen op Oekraïne. Wat natuurlijk wekelijks gebeurt. Maar ik vind dat we daar nooit aan moeten wennen en daarom besteed ik er toch gewoon weer aandacht aan. Deze week viel er bijvoorbeeld een raket op een markt in Konstantinovka. En dat is de geboorteplaats van Yevgeny Levchenko, die eerder te gast was in deze podcast. Daar kwamen zeker 16 burgers om het leven bij een oorlogsmisdaad. En verder, als we wat uitzoomen, lopen de spanningen in de Caucasus verder op. Armenië begint daar vandaag met militaire oefening samen met de Verenigde Staten. En dat is heel erg bijzonder. Tot nu toe waren ze namelijk heel erg hecht met Rusland. Dus dit gebeurt tot groot ongenoegen van het Kremlin. Armenië is altijd op hand van Rusland geweest. Vooral omdat Rusland Armenië steunde bij het behoud van hun enclave Nagorno-Karabakh. Dat is een gebied waar ook Azerbeidzjan aanspraak op maakt. En Russen die trokken onlangs die steun in voor Nagorno-Karabakh. En die enclave is nu omsingeld door soldaten van Azerbeidzjan al een paar maanden. Dat leidt ook tot een hongersnood in Karabakh. Een hele gespannen situatie die uiteindelijk ook gevolgen kan hebben voor de oorlog in Oekraïne. gaan we door naar de Russische media. Ja, de afgelopen week voor het eerst verkiezingen in Rusland sinds het begin van de oorlog. Het gaat om plaatselijke verkiezingen, worden ook bijvoorbeeld gouverneurs verkozen. Ja, het is natuurlijk ontzettend interessant of de Russische kiezer de partij van Poetin afrekent voor zijn geblunder in Oekraïne. Nee, natuurlijk niet, want al jaren kan je daar niet stemmen op onafhankelijke kandidaten. Er wordt massaal ook met stemmen gefraudeerd. 10 jaar geleden, in 2013, won Alexei Navalny nog de plaatselijke verkiezingen in Moskou. Daar kan je je dus nu helemaal niks meer bij voorstellen. Tot schrik van het Kremlin, dat nu geen risico's meer neemt en ja, overal gewoon mannetjes van de eigen partij op de lijst heeft staan. De partij is Verenigd Rusland, partij van Poetin. Viral gingen beelden van twee omaatjes in een stemlokaal in Belgorod. Dat is een stad op de grens met Oekraïne. Die stad wordt met enige regelmaat beschoten door de Oekraïners. En die omaatjes die hadden dan een kogelvrij vest aan en een helm op. En ja, dat beeld was dus verspreid door het Kremlin en het moest waarschijnlijk een soort van moed en standvastigheid projecteren. Maar voor veel Russische kijkers was het juist een schok dat dit soort maatregelen kennelijk nodig zijn. Hoe dan ook, er werd ook gestemd, tussen aanhalingstekens, in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens Sonja van den Ende, een Nederlandse journalist, ook tussen aanhalingstekens, die in Donetsk zit, hoogstwaarschijnlijk met de steun van het Kremlin. Zij was daar waarnemer bij de verkiezingen, ook tussen aanhalingstekens. Zij zei in ieder geval dat die verkiezingen eerlijk en democratisch zijn verlopen. Oké, Sonja. In de praktijk gingen heel veel mensen in die bezette gebieden uiteraard niet stemmen. En ja, om zoveel mogelijk mensen toch naar de stembus te krijgen, om zo een mooie opkomst te melden, reden de auto's rond in dorpen om mensen eigenlijk gewoon te ronselen. Luister maar even. Ja, je hoort hier iemand door een megafoon zeggen: bewoners van huis nummer 32, tijd om te gaan stemmen. Dat roept dus iemand vanuit het busje. En dat is dan gefilmd door het raam van een bewoner die natuurlijk lichtelijk geïntimideerd is. Verder dus een interessant interview van Zelensky in The Economist. Zelensky voelt een beetje aan dat die onvoorwaardelijke steun voor Oekraïne in het Westen toch een beetje aan het afbrokkelen is. Tenminste, hij zegt dan in het interview dat die Westerse leiders nog steeds zeggen dat ze Oekraïne steunen, maar dat het er nu minder overtuigend uitkomt. Ja, daar maak ik me eigenlijk wel een beetje zorgen over. Tegelijkertijd zegt Zelensky dat Trump, mocht hij ooit president worden, en die kans bestaat natuurlijk helaas, dat hij Trump nooit Poetin zal steunen. Vond ik best bijzonder. Zelensky legt dan uit, dit is niet wat sterke Amerikanen doen. Nou, daar heb ik een hard hoofd in, eerlijk gezegd. Ik hoop in ieder geval dat Zelensky gelijk heeft. Ik hoop vooral dat Trump gewoon niet gekozen wordt natuurlijk. Verder nog nieuws van het sanctie- en het boycottfront. Straks praat ik trouwens met Olivier van Beemen, die terugblikt op het gestuntel van Heineken in Rusland. Nou, vorige week had ik het over Domino's Pizza. Die verdwenen uit Rusland en die gingen dan verder in Rusland onder de revolutionaire naam Domino Pizza. Prachtig. Deze week een Russische ondernemer die had de keten van Adidas winkels overgenomen en die heeft de naam omgedoopt tot Abibas. Dus echt geen grap. Gewoon met hetzelfde logo en dan Abibas. Verder kan je 29 oktober in Moskou naar een concert van Adele. Tenminste, je kan dan naar het concert van haar originele digitale stem, zoals de reclame meldt. Dat wil zeggen, niet haar originele stem. Zeg maar gewoon Spotify op een versterker. En daar luister je dan met z'n allen naar in een zaal, waar je dan voor betaalt. Ik denk, om een beetje de illusie te hebben dat je in een normaal land woont die onderdeel uitmaakt van de wereldgemeenschap. Overigens is dit concert helemaal niet met toestemming van Adele. En tenslotte maakte vandaag een Airbus van Ural Airlines een noodlanding in de buurt van Novosibirsk. Die piloot die slaagde erin op een veld te landen. Niemand kwam hierbij om het leven. Echt dikke kudo's voor deze piloot. En tijdens de noodlanding is het te horen dat de piloten melden dat ze problemen hebben met de hydraulische systemen van het vliegtuig. Ja, die systemen worden al 1,5 jaar niet onderhouden door de sancties. Gisteren trouwens moest een Airbus ook al bij Kazan omkeren. Hij had problemen met de flaps. Geen idee hoe je die dingen in het Nederlands noemt. zijn zeg maar die dingen die op de vleugels zitten en zo heen en weer gaan en zo'n irritant geluid maken. In ieder geval, het is echt een kwestie van tijd dat er eentje neerstort binnenkort in Rusland. En nu weet je waarom Kim Jong-un vandaag met de trein naar Moskou kwam, grapte al een Rus vandaag op Twitter. Oké, en dan nog dit. Ja, dat waren chaotische dagen die volgden op de val van de muur in de herfst van 89. Ook in de stad Dresden, toen nog in Oost-Duitsland, waar steeds meer mensen gingen demonstreren bij het gebouw van de beruchte KGB. De geheime dienst van de Sovjets natuurlijk. En die KGB-officieren die wachten tot ze orders kregen uit Moskou om die demonstraties neer te knuppelen. Er stond ook al een tank klaar, maar die orders die kwamen nooit. En in plaats daarvan staken ze het plaatselijke archief van de KGB in de fik om zo hun misdaden te verbergen die ze hadden begaan in de jaren ervoor. En een van de mannen die documenten op die brandstapel gooide was een jonge KGB-officier met de naam Vladimir Vladimirovich Poetin. Hij zegt later in een interview: "We hebben zoveel van het archief verbrand dat de schoorsteen eraf knalde." En ja, om zich heen zag Poetin op dat moment de DDR uit elkaar vallen. En hij stapte in zijn auto en reed terug naar Sint-Petersburg, of ja, toen heette het nog Leningrad, met in zijn achterbak een Oost-Duitse wasmachine. Dus geen grap. Het is een beetje een traditie van Russen om wasmachines mee te nemen bij het terugtrekken uit bepaalde gebieden. In ieder geval, Poetin was helemaal gedesillusioneerd over de val van de DDR en uiteindelijk ook natuurlijk de val van de Sovjet-Unie die erop volgde en die hij nu tevergeefs weer probeert op te bouwen. En ja, misschien kwam het door die tijd in Duitsland dat hij nu een zwak heeft voor een geheim agent van de FSB, dus de opvolger van de KGB, die in Duitsland in de gevangenis zit voor moord. Het gaat om de huurmoordenaar Vadim Krasikov. En die Krasikov die wordt mogelijk geruild voor Evan Gerskowitz. Dat is, ja, ik heb het al vaker over gehad in de podcast, die journalist die in Rusland vastzit op valse verdenkingen van spionage. Dat meldde gisteren de werkgever van Gerskowitz, de Wall Street Journal. Zij melden ook dat mogelijk Navalny wordt geruild tegen deze Krasikov. Nou, lijkt me eerlijk gezegd onwaarschijnlijk dat Navalny toestemt om naar het buitenland te gaan, want hij heeft juist heel bewust voor gekozen om terug te gaan naar Rusland uit Duitsland, waar hij herstelde van die vergiftiging, kan je misschien nog wel herinneren. Hoe dan ook, het is dus wel een goede kans dat Krasikov wordt geruild voor Gerskowitz. Maar waarom zit die Krasikov nou vast? Nou, in 2019 schoot hij Zemligan Kangoshvili dood. En die Kangoshvili is een Georgiër die samen met Tsjetsjeense rebellen vocht voor een onafhankelijk Tsjetsjenië en naar het buitenland was gevlucht. En die is dus op klaarlichte dag vermoord in de Tiergarten in Berlijn, notabene in een speeltuin omringd door kinderen. Daar is hij door deze Krasikov in zijn hoofd geschoten. Dat deed hij trouwens vanaf een mountainbike. Hij fietste daarna weg en bij de rivier de Spree zette hij zijn pruik af en schoor zijn baard af. Ja, dat had hij misschien beter ergens binnen kunnen doen, want verschillende mensen zagen het en hij is toen snel gearresteerd door de politie. Hoe dan ook, Poetin wil deze Krasikov dus graag terug. Eerder al ruilde hij ook de beruchte wapenhandelaar Victor Bout om voor een Amerikaanse basketbalspeelster die vast zat in Rusland. Dat kan je trouwens nog terugluisteren bij week 43 van jaar 1. Maar nu is de situatie wel net ietsje anders, want Krasikov die zit vast in Duitsland. En het is maar zeer de vraag of Duitsland mee wil werken om de vurige wens in te willigen van die voormalige KGB-officier uit Dresden. Tot een paar jaar geleden werd bier niet eens meegenomen in de alcoholstatistieken in Rusland. Ja, het is een drankje met maar 5% alcohol, kan je kennelijk niet zo serieus nemen. Een soort van frisdrank. Kwam trouwens regelmatig voor dat ik dan iemand in de ochtendspits in de metro in Moskou met een halve liter blik bier zag zitten. Was echt geen big deal. Dus is duidelijk, Russen zijn groot verbruikers van bier. Die kan je tegenwoordig ook kopen in 5 liter flessen trouwens voor de liefhebber. En geen wonder ook dat Heineken heel actief was in Rusland. Ik zeg was, want in augustus trok Heineken zich eindelijk terug uit Rusland. En dan ging het een en ander aan vooraf. En daar ga ik het nu over hebben met journalist Olivier van Beemen. Olivier, welkom.
Hoi Jelle.
Hoi, hoi. Dank je. Eerder schreef Olivier het boek Heineken in Afrika. Dat gaat over, je raadt het al, Heineken in Afrika is echt een absolute aanrader trouwens. Het boek is nog steeds volgens mij gewoon te koop in de winkel, toch?
Er is een nieuwe versie die heet Bier voor Afrika.
Er is een nieuwe versie die heet Bier voor Afrika. Oké, okay,
die
top.
Is nog steeds te kopen.
Bier voor Afrika ligt in de winkel. Ga hem kopen. Sinds de invasie schreef Olivier voor Follow the Money een aantal stukken over Heineken in Rusland. En mede door die artikelen heeft Heineken zich nu eindelijk volledig teruggetrokken uit Rusland. En ik denk dat het goed is om even stil te staan bij wat sommige mensen noemen de grootste PR-blunder in de geschiedenis van het bedrijf. Ben je het trouwens mee eens?
Ik vind het is een hele grote PR-blunder. Maar wat eigenlijk nog fundamenteler is, is het gaat veel verder dan PR. Heineken probeert het voor een deel ook te presenteren eigenlijk bijna als een communicatieprobleem. Inmiddels is de communicatiemanager is weggegaan, officieel niet ontslagen. Ook de PR-manager is weggegaan, officieel niet ontslagen. Maar Heineken probeert het er dus heel erg op te zetten van PR-probleem. Maar eigenlijk is het veel fundamenteler dat Heineken gewoon is door blijven brouwen een hele tijd.
Het gaat eerder over beleid dan over PR.
Ja.
Ik zou wat meer in detail daarover willen hebben. En dat zou ik willen doen aan de hand van volgens mij een paar belangrijke data in het hele epos. Te beginnen met 9 maart 2022, dus een paar weken na het begin van de invasie. Dan maken ze bekend dat ze het merk Heineken terugtrekken van de Russische markt. Kan je dat toelichten?
Klopt. Heineken kondigde toen inderdaad aan dat eigen merk niet langer te brouwen in Rusland. Het zette ook de investeringen op de Russische markt volledig stop. Maar de goede lezer die had toen al door eigenlijk dat alleen maar het merk Heineken zelf is. En je moet weten, op de Nederlandse markt, iedereen kent Heineken. Maar als je Amstel drinkt, als je Oedipus drinkt, als je Texels drinkt, als je Affligem drinkt, is allemaal gewoon volledig Heineken deze dagen.
Ja.
Dat geldt ook voor de Russische markt. Heineken produceert daar veel meer dan alleen het merk Heineken.
Zijn niet ook Baltica?
Baltica is de concurrent Carlsberg.
Oh, dat is de concurrent.
Jouw Russisch is uiteraard bij Medvedev, de drie beren. Hoe heet het? Bochkarov is Heineken. Dus ook veel Russische merken inderdaad.
Ja. Volgens mij de internationale media die melden gewoon toen doodleuk. Heineken trekt zich terug uit Rusland.
Klopt, veel kranten, zelfs Wall Street Journal, toch niet de minste, die heeft dat echt opgevat als Heineken closes operations in Russia. NRC had het ook. Heineken trekt zich volledig terug uit Rusland. Ja, dat klopte gewoon niet.
En Heineken koos er op dat moment voor om dat niet te nuanceren ook.
Nee. Er was zelfs toen een tijdje kwam er een interne bron eigenlijk naar mij toe van Heineken, die daar best wel een beetje verbolgen over was.
Dat is vlak daarna, 25 maart.
Ja,
volgens mij.
In de aanloop daarnaartoe heeft die persoon contact met mij gezocht. En die zei ook dat er intern ook best wel wat wrevel was ontstaan over het feit dat Heineken deed alsof het eigenlijk de boel al dicht had gegooid, terwijl het meer dan 80% business as usual was. Intern hebben ze tegenwoordig een soort Facebook voor medewerkers, waarop een redelijke vrijheid van meningsuiting bestaat. En er waren eigenlijk best wel wat mensen intern ook die zeiden van als je echt iets wil doen, Heineken, dan moet je daar gewoon weggaan.
Ja.
Daar was intern ook echt onvrede over.
Ja, en daar schreef je een stuk over. En volgens mij naar aanleiding van dat stuk maakt ze bekend zich helemaal terug te trekken, toch?
Ja, later uit een interview in NRC bleek dat de CEO, de topman van Heineken, Dolf van den Brink, diezelfde avond als de publicatie van het stuk heeft besloten dat ze echt weggaan uit Rusland. En dat stuk was op een vrijdag gepubliceerd en de maandag daarna maakten ze officieel bekend van we gaan daar weg.
Ja, dan fast forward naar dit jaar, februari dit jaar. Dan verschijnt er een nogal vernietigend stuk, volgens mij ook van jouw hand, voor Follow the Money. Kan je vertellen wat erin staat?
Ja, nou, het zat zo dat op 15 februari stond er een interview in de Volkskrant met Dolf van den Brink, met de topman van Heineken. En daarin, hij had ook al een interview in NRC kort voor kerst. En daarin klopte hij zich eigenlijk nogal op de borst dat Heineken echt weg was uit Rusland. En dat het een verlies van 400 miljoen had opgeleverd. In dat artikel in de Volkskrant werd ook gevraagd naar Bavaria. Bavaria heeft geen eigen brouwerijen in Rusland, zoals Heineken wel heeft. Mm. Maar laat zijn bier brouwen onder licentie door een Russisch bedrijf. Mm-hmm. En Bavaria was daar nog steeds verkrijgbaar. Er werd Dolf van den Brink gevraagd van, wat vind je daar nou eigenlijk van? En hij zei van, in het algemeen, ik ga niet op individuele gevallen in, maar je moet doen wat je zegt.
Ja, ja.
Dus... dus hij liet zich er eigenlijk op voorstaan dat hij ook the right thing to do had gedaan. Dat was nogal duidelijk. En mij bracht dat toen ook op het idee van, zijn ze nou eigenlijk wel zo hard weg? Want ik had dat nog helemaal niet gezien. En
je ging dat even checken.
Ja. En het is wel grappig, want voor mijn Afrika-onderzoek ben ik naar de meest afgelegen plekken soms gereisd. Iedereen gesproken, heel veel moeilijk onderzoek, zeg maar. Dit was eigenlijk een kwestie van goed googlen.
Okay.
Met gebruik van vertaalcomputers. En eigenlijk bleek toen dat Heineken juist... ik zag al in een Russische krant, Heineken had... allerlei nieuwe frisdrankmerken gelanceerd nadat Coca-Cola weg was. Dat stond in Commerçant, de Russische krant.
Eigenlijk waren ze in dat gat gesprongen waar andere multinationals hadden achtergelaten in Rusland.
Ja. Dus toen ben ik eens nog wat verder door gaan kijken en toen stuitte ik opeens op de Russische site van Heineken, een soort gedeelte wat waarschijnlijk niet online had moeten staan. Maar daarin zaten ze zichzelf gigantisch op de borst te kloppen. Heel, heel openlijk over dat 2022 een turbulent jaar was geweest. Maar dat het vol met nieuwe kansen eigenlijk was. Met groeikansen. En dat ze record na record verbraken. Dat Guinness zich op een gegeven moment... Het stoutbier, het donkere bier uit Ierland. Dat Guinness zich had teruggetrokken van de Russische markt. Dat zij in no time een nieuw merk hadden gecreëerd. Black Sheep. En dat eigenlijk een heel groot gedeelte van het marktaandeel van Guinness in korte tijd had weten op te vangen. Ze hadden nieuwe Amstel-producten gelanceerd. Dus een soort submerken, varianten van Amstel. Amstel Extra, Amstel Natuur, Berries.
Ja.
En dat had dan weer grotendeels het gat van Heineken opgevangen. Dus ze hadden, ondanks dat ze Heineken hadden teruggetrokken, waren ze erin geslaagd om juist veel meer bier te brouwen en te verkopen.
Dus... En daar moeten ze toch ook in Nederland wel van op de hoogte zijn geweest? Ik bedoel, van zoiets belangrijks.
Ja, aanvankelijk toen ik daar dus over publiceerde in Follow the Money, zeiden ze van... Dat wisten wij niet. De Russische tak van Heineken is nu volledig autonoom geworden. Die staat
Geloof je dat enigszins?
Nee, dat hebben ze later zelf ook toegegeven dat niet waar was. Ze hebben behoorlijk wat moeten toegeven dat dat gewoon niet klopte. Ze hebben ook gezegd dat er geen geldstromen meer waren tussen het moederbedrijf en het Russische dochterbedrijf. Dat bleek ook niet waar te zijn. Dus ook het feit dat ze autonoom waren en dat ze hebben dus in totaal 61 nieuwe producten gelanceerd op de Russische markt in 2022. Waaronder dus Royal Cola, Tony Lemoni, die Black Sheep.
En dat kan je ook niet klassificeren onder de levensmiddelen die absoluut noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor de Russen.
Nee. Kijk, het is wel zo dat...
Je moet je stout bier kunnen drinken elke week of zo. Dat is toch een beetje weird.
Nou, het is wel zo dat officieel had Heineken niet met sancties te maken. De sancties die gelden voor gelden niet voor levensmiddelen.
Ja, dat is een boycott. En,
of je er nou mee eens bent, of je er nou mee eens bent of niet, maar alcoholische producten vallen daar niet onder.
Ja.
Dus Heineken had in principe het recht om gewoon te blijven produceren. Maar ze kozen zelf een beetje voor de moral high ground, zeg maar, van wij gaan hier weg omdat wij hier niet achter staan, is dan de implicatie in elk geval.
Ja.
Dus
Nou goed, je schreef er opnieuw een stuk over. Toen uiteindelijk in augustus dit jaar maakte Heineken dan bekend zich echt terug te trekken uit Rusland. En ook het bedrijf te hebben verkocht voor 1 euro. Klopt dat helemaal?
Nou, ik
dat
heb
ze
ook
eigenlijk
nog...
er ook niks aan hebben verdiend.
Ja. Ik heb trouwens nog... Zoals je misschien begrijpt, een behoorlijk slechte band met Heineken. Die is ooit wel beter geweest, maar de huidige communicatieafdeling die neemt de telefoon niet eens meer op als ik bel.
Ja.
Maar ik heb ze gevraagd wanneer ze...
Je werkt niet stiekem voor Gols of zo. Dat denk ik soms.
Nee,
altijd met Heineken
Ik zou net zoveel over Gols schrijven als ik erachter kwam. Maar Ik heb Heineken nog gebeld van, zijn jullie nou echt weg? Weet je, want vaak wordt iets aangekondigd en dan is de verkoop uiteindelijk pas over 3 maanden of zo. Weet je wel? Dus ik weet, daar hebben ze niet op gereageerd. Ze zeggen dat het nu helemaal is afgerond. Maar wanneer dan... Nou ja, goed, dat geloof ik verder wel dat ze nu echt weggaan, hoor. Maar... sorry, wat was je vraag?
Nou ja, of het inderdaad gewoon met voor 1 euro van hand hebben gedaan.
Ja,
zit er meer achter.
Ja. Nou, Heineken krijgt in ieder geval 100 miljoen terug aan achterstallige leningen. Dat is
meer dan 1 euro.
Ja, dat is zeker veel meer dan 1 euro. Ja. Dat stond echt een beetje in de kleine lettertjes van, van het persbericht. En daar hadden ze niet meer op gerekend. Dus dat is eigenlijk gewoon een vette meevaller.
Ja.
Wat ook heel vreemd is aan deze deal, is dat je hebt een commissie in Rusland. Die valt onder de regering, onder de Russische Federatie. En die stelt vast voor... Die schakelt iemand in, een onafhankelijk iemand. En die moet de waarde van een bedrijf vaststellen dat in Rusland actief is. En dat verkocht
eigenlijk
wil worden. Ja, precies. En die taxatie die is eigenlijk bindend. Dus als die taxateur zegt van dit bedrijf is zoveel waard, dan is dat de verkoopprijs. En dan gaat 10% van die verkoopprijs gaat naar de Russische regering als een soort belasting. Heineken heeft dus het bedrijf voor 1 euro verkocht. De vraag is hoe dat kan. Want die taxatie heeft gewoon plaatsgevonden. En Heineken zegt ook van die 10% die je moet afstaan aan de Russische staat, die betaalt in ons geval de koper.
Mm-hmm.
Maar die 10% waar die dan op gebaseerd is, ik neem aan dat dat niet gebaseerd is op 10% van 1 euro, dat die koper niet 10 eurocent hoeft te betalen. Dus wat nou daadwerkelijk die som geld was,
ja,
en hoeveel geld er nou echt gemoeid is met deze hele transactie, dat is nog steeds onduidelijk.
Dat moet nog blijken. Misschien dat je daar nog in gaat duiken. Ik blijf met één vraag zitten, want als je zeg maar de omzet van Heineken neemt, dan is de omzet in Rusland, neem ik aan, maar een fractie daarvan, toch?
Klopt, ja.
Waarom riskeert Heineken zoveel om dan maar die fractie van omzet te blijven draaien in Rusland, terwijl de reputatieschade die ze hierbij hebben opgelopen, denk ik, als je dat in geld uitdrukt, misschien nog wel vele malen groter is. Dat is voor mij zo'n raadsel.
Ja. Ja, voor mij ook. Ik denk dat een van de essentiële vraag is.
Ja.
Hoe het gegaan is, een bedrijf wil in principe nooit krimpen. En lokale managers hebben ook allemaal hun key performance indicators en zo. Iedereen wordt afgerekend op prestaties. Dus
Het is oorlog.
Ja, denk dat ze in het begin hebben gedacht van die oorlog is misschien in korte tijd weer voorbij. Als we het nou gewoon een beetje rekken, als we er dan nog zitten, ja, dan zitten we er nog en dan hoeven we niet meer weg. Ik denk dat veel bedrijven zo hebben geredeneerd en niet vanaf het begin heel erg hard op zoek zijn gegaan naar een koper. En ja, vervolgens een beetje excuses erbij hebben gezocht om die aanwezigheid te blijven rechtvaardigen. Want Heineken heeft het heel vaak over zijn eigen personeel dat zo belangrijk is. Ze hebben 1800 mensen in dienst in Rusland. En door deze verkopen blijven die 1800 mensen, die hebben 3 jaar nog een baan.
Hadden ze ook zoals IKEA kunnen doen en gewoon ze een salaris
geven. Dat hadden ze ook kunnen doen. Ja. Maar wat het vooral ook is... Kijk, het klinkt goed om op je eigen personeel geven. Sommigen zijn misschien al jaren in dienst bij Heineken. Maar aan de andere kant... Ja, in werkelijkheid zijn het statistieken. En als toen bijvoorbeeld die topman, die Dolf van den Brink, aan het roer kwam bij Heineken, was een van de eerste maatregelen die nam 10% van het personeelsbestand te snijden. Dus toen gingen er in 1 keer 8000 mensen uit. Ja, en nu zou je voor die 1800 Russen zou je zeg maar alles doen om ze niet hun baan te laten verliezen. En wat het extra kwalijk maakt, denk ik, de doel van de sancties. Kijk, Heineken zegt in zekere zin door weg te gaan, door aan te kondigen weg te gaan, van wij staan achter die sancties. De sancties moeten de Russische economie verzwakken. De oorlogskas, zoals die vaak genoemd wordt, van Poetin niet groter maken. En een van de ideeën daarachter is ook dat de Russische bevolking boos wordt op het regime en op een gegeven moment het niet langer meer pikt.
Ja.
En wat Heineken nu eigenlijk heeft gedaan, is dat bedrijf nog zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk houden en het juist in een hele goede staat overdragen aan de koper voor niks. Voor 1 euro. Dus Heineken doet eigenlijk het tegenovergestelde van de sancties. Ze dragen bij, duurzaam bij, kun je zeggen, aan de Russische economie.
Met een overlevering van een heel gezond bedrijf.
Precies,
feitelijk.
Ja.
Het blijft een hele bijzondere geschiedenis. Wellicht gaat het nog een staartje krijgen. Olivier van Beemen, dank je wel.
Dank je.
Dit was het voor deze week. Het stuk van Olivier over Heineken zet ik in de show notes. Speciaal voor luisteraars is het stuk 24 uur nog te lezen zonder betaalmuur. Dus doe er je voordeel mee. Volgende week heb ik een hele bijzondere gast. En dat is Eva Hartog, die tot voor kort correspondent was in Rusland. En die als een der laatste Mohikanen uit Rusland vertrok in augustus. Dat is dus te horen volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.